Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we met een gast vooruit op de week die komt. En dat is deze keer Europa-specialist, professor Steven van Hekke van de KU Leuven. Goedemorgen, Steven.
Goedemorgen, Bert.
Overwinningsdag in Rusland en Europadag in Brussel en Straatsburg. Twee keer uitkijken naar toespraken van Poetin in het Kremlin en van de Europese leiders in het Europees Parlement. Een opvallend verschil tussen de Duitse christendemocraten en hun Vlaamse collega's. Hier bijten ze in het zand na een toch wel desastreuze peiling. Maar bij onze oosterburen blijken ze ook na Merkel nog steeds van tel. En ik heb het met Steven ook over Marilyn Monroe. We praten vanmorgen trouwens, Steven, met jou vanuit Stockholm.
Ja, klopt. Ik ben hier op werkbezoek bij IDEA International, op bezoek bij een medewerker. Maar deze namiddag vlieg ik wel terug om vanavond Europadag in Leuven te kunnen vieren.
Voilà, alles in naam van de wetenschap. Het is maandag 9 mei.
Zeven van de tijd. 1.
De wereld kijkt vandaag richting Moskou, want daar vieren ze naar jaarlijkse gewoonte de overwinning op Nazi-Duitsland op deze dag. Traditioneel militaire parade is dat op het Rode Plein. Maar misschien meer nog dan dat machtsverstoon is het ook uitkijken naar de toespraak van de Russische president daar, Vladimir Poetin. Wat jou betreft ook een zeer belangrijk moment, Steven.
Ja, klopt. 9 mei is voor Rusland sowieso een speciale dag. Inderdaad, de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland. En we zien altijd die beelden van de parade. Maar vandaag is het toch vooral uitkijken naar wat Poetin gaat zeggen, eerder dan wat hij zal tonen. Hij zal een toespraak houden op het einde van die parade. Wellicht zijn versie geven van de feiten. Hoe interpreteert hij toch wel de militaire mislukking? Hoe gaat hij daar een draai aan geven? Welk soort narratief zal hij brengen om te verklaren dat de toestand in Oekraïne niet zijn droomscenario is? Maar anderzijds is het ook uitkijken hoe hij de toekomst gaat presenteren. We weten ondertussen dat hij soms wel in zijn kaarten laat kijken. We hebben ons daar al een aantal keren aan mispakt. Dus het is zeker zaak vandaag om de Kremlin-watchers tussen en op de regels te laten lezen wat hij misschien voor Oekraïne en het Westen in petto heeft de komende weken en maanden.
2.
Overwinningsdag in Moskou, Europadag in Straatsburg, waar in het Europees Parlement de conferentie over de toekomst van Europa vandaag officieel wordt afgesloten. Die conferentie, Steven, wat was dat ook alweer?
Ja, dat gaat terug tot de verkiezingen van 2019 en met name dat nadien Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, is geworden, ondanks het systeem van spitsenkandidaten, dus de leading candidates van de Europese politieke partijen, ondanks dat systeem. Is zij het geworden? Dat was niet naar de zin van het Europese parlement, om toch voldoende steun te krijgen in dat parlement, want anders kon ze niet aan de slag. Als commissievoorzitter heeft ze dan zo'n soort conferentie beloofd, zeg maar een Wiedergutmachung. We gaan toch de democratie op Europees niveau een extra impuls geven, een beetje ook naar voorbeelden in andere landen, en met name ook Macron, die dezelfde truc al had toegepast in Frankrijk. Er zijn twee luiken aan die conferenties. Het was een online luik, waar ook dan burgers zijn bij betrokken via random selectie. En nu komt het erop aan dat de politici met de uitslag van de conferentie ook aan de slag.
Ja, want dat is dan altijd de vraag natuurlijk. Klinkt heel mooi, zo'n conferentie en rekening houden met. Het is nu de vraag, wat gaan die leiders in de feiten met die voorstellen doen? Hè? Gaan ze er echt mee aan de slag?
Ja, klopt. Enige scepties is misschien wel op zijn plaats, maar vandaag gaan we wellicht al een tipje van de sluier krijgen, omdat er een officiële slotceremonie dus is. In het Europese parlement in Straatsburg. De parlementsvoorzitter Roberta Metsola zal het woord nemen. Ook commissievoorzitter van der Leyen. Maar ook Macron. Misschien niet zozeer om de reden dat hij nu aan zijn tweede ambtstermijn is begonnen. Maar ook omdat Frankrijk momenteel nog altijd in dit semester voorzitter is van de Raad van Ministers. Dus dat komt er natuurlijk goed uit. Tegelijk weten we dat Macron aan zijn tweede mandaat begint. En is het dus vooral uitkijken. Ja, welk grand discours, welk groot tableau hij gaat schetsen over wat de Europese Unie zou moeten worden, zou moeten zijn in de komende jaren. We herinneren onszelf wellicht zijn fameuze Sorbonne-speech in 2017, waar hij een pleidooi heeft gehouden voor Europese renaissance. Dat was een beetje toch de aftrap van het Europese luik van zijn eerste mandaat. Vandaag noemen we sommigen het al het Sorbonne 2.0-speech. Dus wellicht gaan we wat meer weten in de loop van de namiddag over zijn Europese plannen met de Europese Unie voor de komende 5 jaar.
Groot moment dat Macron daar aan het orchestreren is. Die heeft ook nog plannen de rest van de dag, hè, Steven?
Inderdaad, hij reist nog verder door naar Straatsburg. Hij gaat op de koffie bij zijn met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Trouwens, dinsdagmorgen is ook onze eigen eerste minister, Alexander De Croo, daar op de koffie. Het is niet toevallig, denk ik. Het is bij uitstek symbolische politiek dat Macron Berlijn als bestemming kiest voor zijn eerste verplaatsing buiten Frankrijk in zijn tweede mandaat als president van Frankrijk.
Drie. En die Olaf Scholz, Steven, heeft tegenwoordig ook wat kopzorgen over de populariteit van zijn partij, de Sociaal-Democratische SPD. Deelstaat Schleswig-Holstein, daar waren gisteren verkiezingen en kreeg zijn partij een klap van zomaar eventjes 12 procentpunten. Winst was er voor CDU, dat zijn de Christen-Democraten, en ook de Groenen. En volgende zondag is het weer al van dat in dit, laten we zeggen, verkiezingenseizoen in Duitsland. Dan is het deelstaatverkiezing in Noord-Rijn-Westfalen. Dat is ook een hele belangrijke, Steven.
Ja, dat klopt. De verkiezingen die we nu hebben gehad, Schleswig-Holstein, zijn voor Duitsland zelf niet zo belangrijk, want de deelstaat weegt niet zo zwaar door. Maar het was wel al een eerste graadmeter. En inderdaad, de peilers hebben gelijk gekregen. De zittende coalitie van ChristenDemocraten en Groenen, toch die twee regeringspartijen, hebben het bijzonder goed gedaan. De liberalen hebben wel pluimen gelaten, maar vooral de achteruitgang van de Sociaaldemocraten, de partij van Olaf Scholz, is heel opvallend. En dat maakt hen wellicht zeer zenuwachtig. Want volgende week zondag is het echt menens. Dan zijn er inderdaad deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen. De belangrijkste deelstaat van Duitsland. 17 miljoen mensen. Dus eigenlijk evenveel als Nederland en Vlaanderen samen. En dus eigenlijk ook op Frankrijk na het belangrijkste buitenland van België. Ook daar zit de SPD in de oppositie. Ook daar voorspellen de peilers dat de ChristenDemocraten, ondanks het feit dat ze aan het beleid zijn, erop zouden en vooruit gaan. Wat natuurlijk de positie van Olaf Scholz in Berlijn verder zou verzwakken.
In tegenstelling tot de Duitse ChristenDemocraten hebben hun Vlaamse collega's veel minder reden om te lachen tegenwoordig na die toch zeer fel tegenvallende peiling eind vorige week. Dat lijkt me een stevig partijbureau te worden deze voormiddag. Hè?
Ja, ik vrees van wel. Wellicht kunnen ze zich een beetje optrekken aan de goede uitslag, onvoorziene goede uitslag van de Duitse ChristenDemocraten in Schleswig-Holstein. Mm-hmm. Maar dat belet niet natuurlijk dat de situatie van CD&V zelf redelijk en dramatisch is, volgens sommigen zelfs hopeloos. Joachim Koens heeft vrijdag de handdoek in de ring gegooid. En dan is redelijk snel, al op zaterdagochtend, zijn gedoodverfde opvolger, Sami Mehdi, de huidige staatssecretaris voor asiel en migratie, opgestaan. Heeft daarmee, denk ik, iedereen in snelheid genomen, want er is ook nog geen officiële kandidaatstelling. Hij snijdt daarmee wellicht de pas af van de andere kandidaten. Of toch minstens dwingt hij hen in het defensief. Maar misschien is dat ook niet slecht voor CD&V, want dat betekent dat er wat rust en sereniteit sneller kan terugkeren. Dan hoeven we niet te wachten tot die verkiezingsperiode.
Mm-hmm, dan hebben ze inderdaad, laten we zeggen, tegen de christendemocratische traditie snel geschakeld na die slechte peiling. Maar langs de andere kant zou je zeggen, een beetje traag gezien die toch al langlopende neergang van de partij. Hè? Gewoon een nieuwe voorzitter daar nu even snel aan doen, dat gaat niet volstaan, Steven, voor een relance van CD&V.
Nee, klopt. Alle analisten zijn het erover eens natuurlijk dat vernieuwd leiderschap cruciaal is, dat dat echt noodzakelijk is, maar zeker niet voldoende. Sami Mehdi staat voor een enorme uitdaging, een echte uphill battle. CD&V verliest kiezers, tekent minder partijtrouw op dan andere partijen. Heeft ook geen echte issues in de aanbieding, waarop ze een soort monopolie en een geloofwaardigheid hebben. Dus het wordt echt nog een enorme uitdaging voor Sami Mehdi om op 2 jaar tijd die dalende trend voor de Vlaamse ChristenDemocraten te kunnen keren.
Deze week is het Verenigd Koninkrijk de bestemming van een economische missie onder leiding van prinses Astrid. En behalve de federale regering stuurt ook elk gewest iemand mee. De guestlist voor Londen, federaal minister Tine van der Straten, Vlaamse excellenties Jan Jambon, Hilde Krivits, minister Willy Borsu voor het Waals en staatssecretaris Pascal Smet voor het Brussels gewest. Een economische missie naar het Verenigd Koninkrijk, Steven. Ja, dan kan het niet anders dan dat het ook over Brexit gaat natuurlijk, hè.
Ja, klopt. Brexit blijft als een schaduw boven de Belgisch-Britse betrekkingen hangen, maar ook veel ruimer dan dat. Het was ook nog een issue tijdens de Noord-Ierse verkiezingen vorige week. Met name de verliezende unionisten, dus die eerder naar het Verenigd Koninkrijk kijken, willen eigenlijk de Brexit-deal heronderhandelen. Ze vinden het niet kunnen dat de grenscontroles niet over land plaatsvinden, maar tussen Noord-Ierland en de Ierse Zee, omdat natuurlijk Noord-Ierland is blijven deel uitmaken van de interne markt van de Europese Unie, maar tegelijk ook deel blijft uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Ze sturen aan op een heronderhandeling. Ik denk niet dat het zo ver zal komen, maar het zorgt alleszins voor extra storing in de relatie tussen Londen en de Europese Unie. Voor Vlaanderen, weten we, is natuurlijk de impact van Brexit ook altijd groot geweest. Vandaar wellicht ook die missie om wat extra handelscontracten uit de brand te kunnen slepen. Vorige week werd trouwens ook bekend dat van de 353 miljoen euro die de Europese Unie vrij heeft om de compensatie te betalen, denk aan de voedings- en textielbedrijven in West-Vlaanderen, dat daar van 63%, 223 miljoen euro, naar Vlaanderen gaat. Dus dat is toch wel een belangrijke opsteker. En die is ook nodig, want ja, het is ook een beetje blind varen, denk ik, voor die beleidsmakers, omwille van de coronapandemie die eigenlijk onmiddellijk is losgebarsten na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie, hebben nooit echt goed een zicht gekregen wat de werkelijke schade is en geweest die de Brexit heeft opgeleverd.
Er zijn belangrijke macro-economische cijfers deze week, zullen ook beleggers wel interesseren. De Amerikaanse inflatie voor de maand april verwachten we op woensdag, een week nadat de Amerikaanse Centrale Bank de rente met 50 basispunten heeft verhoogd. Een Amerikaans verhaal, maar waar we ook vanuit Europa naar kijken, met een ECB, Europese Centrale Bank, die voorlopig niet zo fors ingrijpt. Steven, jij als professor Europese politiek, hoe kijk jij daarnaar?
Je voelt inderdaad de druk in de richting van Frankfurt wel toenemen. Zeker na de demarche van de Federal Reserve. Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft eigenlijk altijd de indruk gewekt dat pas tegen het einde van dit kalenderjaar er een koerswijziging zit aan te komen. Maar ik vermoed dat ze toch wel zal moeten bijsturen. In de krant dit weekend trouwens in de Tijd stond het verhaal dat er drie bestuurders al aandringen op een snellere renteverhoging, omdat de toestand natuurlijk blijft aanhouden. De inflatie is wellicht geen tijdelijk, maar eerder een permanent fenomeen. Het is uitkijken, denk ik, exact over één maand is er de eerstvolgende vergadering de Europese Centrale Bank op 9 juni. En ik vermoed dat Lagarde daar toch al de koerswijziging definitief zal inzetten.
7. Vandaag gaat Shot Sage Blue Merrily van Andy Warhol onder de hamer bij het veilinghuis Christie's. U kent het wellicht. Close-up portret is dat van de Hollywood-legende Marilyn Monroe. Roze gezicht, knalgeel haar, pastelblauwe achtergrond. Christie's schat de waarde op $200 miljoen. Het veilinghuis denkt dat het doek zo het duurste 20e eeuwse kunstwerk ooit op een veiling kan worden. Daar lijkt Steven op dit soort de inflatie niet echt een vat te hebben.
Nee, dat klopt. Een deel van die beleggers, van die financiers, die ontspringen blijkbaar de dans van alles wat er aan de gang is met de oorlog in Oekraïne of de inflatie. Het is natuurlijk wel redelijk ironisch dat op het moment, met name 9 mei, dat we uitkijken naar wat Poetin gaat zeggen op het Rode Plein. En er toch ook in het algemeen zoveel onzekerheid is in de financieel-economische wereld, dat net op dat moment wellicht het duurste kunstwerk van de 20e eeuw verhandeld zal worden.
Kijken wat dat oplevert straks. En daarmee heeft u de eerste, de 7 van de week alweer gehad. Dankjewel voor je inzichten, professor Steven van Hekken.
Graag gedaan.
En voor jullie allemaal nog een fijne werkdag en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.